Hey ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Mensenrechten gelden voor iedereen. Altijd en overal. Iedereen wordt vrij en gelijk geboren. Dit is de basis voor alle andere rechten. Zo mag iedereen zijn eigen geloof kiezen en werk doen dat je zelf hebt gekozen. En ook heeft iedereen recht op rust en vrije tijd. Als je rechten worden bedreigd, mag je vluchten naar een ander land.
Daar sta je dan met je mooie principes. Mensenrechtenkampioen Europa in crisis door een paar duizend arme sloebers aan de grens. Als je van migratie een wapen maakt. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Op een of andere manier zijn zij hier wel altijd. Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk.
Maar we hebben geen mensenrechten bij dit programma.
Onze gast is Thijs Reuten, Europarlementariër voor de PvdA. Welkom.
Dank.
Thijs, je was 2 weken geleden in Polen, ook in Litouwen, hè, waar ook mensen de grens overkomen vanuit Belarus. Wat weet je over de mensen die daar dus nu vooral aan die Poolse kant vastzitten aan de grens, hoe het met hen gaat?
Ja, wat natuurlijk het meest bijzondere was wat ik niet heb kunnen zien in Polen. Hè, want in Polen hebben wij, mijn collega Tineke Strik en ik waren daar in beide landen. En we hebben een verzoek gedaan om ook in Polen aan de grens te mogen kijken. Dat werd uiteraard meteen geweigerd. En ook elk gesprek met de regering was niet mogelijk. In Litouwen hebben we wel de grens kunnen bezoeken. Er is ook echt een verschil tussen de aanpak van de beide landen. Ook in Litouwen is er het een en ander af te dingen op hoe men omgaat met de rechten van mensen die de grens overkomen. Maar men laat het in ieder geval zien. Men heeft ook Frontex hulp ingeschakeld. EASO is ingeschakeld in Litouwen. En dat is het grote probleem in Polen. Polen houdt die grenszone hermetisch gesloten. Waardoor niet alleen NGO's, maar ook andere organisaties geen toegang hebben.
Ja, en het is humanitair een steeds slechtere situatie. Het is koud. Er zijn al mensen overleden daar.
Ja, dus in Polen hebben we wel een aantal NGO's in Warschau gesproken. We hebben zelfs met de directie van Frontex gesproken. Die toevallig hun hoofdkantoor
is interessant.
In Warschau hebben. Ja. Dat blijft tot dit moment beperkt, de inzet van Frontex in Polen zelf, tot het helpen bij terugkeer. Dat hebben de Polen wel gevraagd. Maar in Litouwen zie je dus dat het ook wel echt helpt als die Europese agencies worden ingeschakeld. Daar hebben we overigens ook met een aantal vluchtelingen kunnen spreken. Die zaten daar in een kleine opvangfaciliteit. En nou ja, goed, dat was ook niet expliciet onderdeel van het programma, maar wij liepen gewoon naar het hek toe. En dat was toevallig een groepje met veel Congolezen ook. En een aantal mensen uit inderdaad de bekende landen Irak en ook uit Syrië.
Ja. Polen en Brussel die noemen dit een hybride aanval. Dan kijk ik altijd naar Rob bij dat soort terminologie.
Wat er hier gebeurt is dat migranten, want vluchtelingen zijn er door de bank genomen volgens mij niet. Die worden gewoon als wapen ingezet. En het probleem is natuurlijk, en ik denk dat ook verklaart waarom Polen op dit ogenblik handelt zoals hij handelt. Tegen een wapen moet je verdedigen, om het maar even heel cru te zeggen. En ik begrijp even ontdaan van alle emoties rond de rechten van migranten. En hoe je toch moet voorkomen om een humanitaire tragedie te laten ontstaan. Maar dit is natuurlijk gewoon wat er dan gebeurt. Hè. Dan krijg je dus automatisch dat als vluchtelingen als wapen worden gebruikt of migranten als wapen worden gebruikt, dat je gaat verdedigen, dan ga je hekken er neerzetten en dan ga je terugduwen. Ook al is terugduwen verboden. Maar ik denk eerlijk gezegd, dat gaat gewoon staatsbeleid worden binnen de Europese Unie.
Hekken.
Ja, en dat heeft te maken met het feit dat je gewoon niet kan toestaan dat vluchtelingen inderdaad als wapen worden gebruikt, als instrument worden gebruikt in een buitenlandse politiek. Dat is gewoon alleen al dat.
Voor de oplossing
dat,
Trump
weet je. Ik bedoel, even kiezen. Van waar ligt nou echt het grote probleem? Het probleem ligt natuurlijk in feitelijk bij degene die het lef heeft om dit te doen. Dat is natuurlijk echt gewoon schofterig om het op deze manier te doen. Maar het gebeurt wel.
En het probleem is dat als je dus, stel je voor, je zou zeggen van je accepteert het allemaal en je maakt een deal waarbij je die mensen eruit haalt, dan komen er dus alleen maar meer. Hè? Dus we zitten dus echt in een heel lastig parket. Wat je nu zou moeten doen is, je moet kijken naar de belangen van alle partijen. Kijken waar de prikkels liggen en kijken of er toch een soort deal te sluiten is waar je ons zonder enige twijfel ook vuile handen moet maken.
Waarom zou je een deal moeten sluiten? Ik bedoel, iemand haalt in dit geval mensen uit Irak hier naartoe. geeft ze een visum en zegt, we gaan ze laten, we verplaatsen ze naar het warme Europa. Ik zou zeggen, als je zelf zo gastvrij bent, nou, dan vang je ze toch gewoon gezellig zelf op. En dan toon je toch zelf die gezelligheid en die warmte. Ik zou nooit een deal sluiten met Lukashenko hierover. Nooit een tweede Turkije-deal.
Ik zet de eerste termijn aan Polen.
Wat vind jij? Ja. Nee, ik ben daar ook niet voor. Ik pleit al sinds juli voor veel zwaardere sancties. Nou, dat lijkt er dan nu onder druk van gaan komen. Maar ik ben nog niet onder de indruk van wat ik tot nu toe gehoord heb. Maar het is natuurlijk zo dat wij op dit moment Lukashenko eigenlijk de dubbel bonus geven. Eén, hij slaagt erin met die vreselijke criminele mensonterende actie om ons te verdelen. Dat gebeurt al direct, dat gebeurt al in de zomer. En ten tweede, hij ziet ons ook nog onze eigen waarden terzijde schuiven bij een eigenlijk best nog wel overzichtelijk probleem. En ik pleit er dan ook voor dat de Europese landen, de andere 26, als Polen het zelf niet wil doen, nu een stap naar voren doen en zeggen, moet je luisteren, wij helpen Polen om die mensen bij die grens, die daar, dat wordt een humanitaire catastrofe de komende weken, die moeten daar weg. We gaan later kijken waar die precies heen moeten en wie er toegelaten moeten worden. Maar die mensen moeten daar weg.
Maar waarom moeten wij dat doen?
Maar wacht even. De deal die ik bedoel is met Polen. Kijk, luister eens. Wij zijn best bereid.
Oh, dat bedoel je.
Het gaat maar om 4000 mensen.
Exact.
Het is een heel laag getal. Hè? Ik wil best daarover praten dat wij die opnemen. En dan moet je vervolgens wel de toevoer stoppen. Dat wordt het tweede verhaal. Nee, maar wacht even. Dan in ruil daarvoor is het geflikker met die rechtsstaat wel afgelopen.
Ja.
Het is ook iets breder nog. Hè? Want Polen vraagt dus wel om solidariteit als het gaat om het bewaken van grenzen. Maar er wordt niemand toegelaten om te helpen bij het effect van wat er dan gebeurt met de vluchtelingen. En ik hoorde Rob ook zeggen, nou ja, goed, je moet niet dat zo makkelijk doen.
Nee, je moet het gedrag niet belonen.
Maar waar het om gaat is dat wij een buitengrens hebben aan de Unie. En natuurlijk, ik ben ook niet tegen grensbewaking. Maar in die grens, en daar hebben we altijd gezegd, daar moet ook een mogelijkheid zijn om asiel aan te vragen. Zelfs die mogelijkheid wordt nu door Polen eigenlijk niet geboden. Ja. Daarbij vind ik dat wij Polen ook echt wat nadrukkelijker mogen aanspreken op de schending van de grondrechten. En ik ben er zeer voor dat we inderdaad, om te beginnen, en dat had al veel langer moeten gebeuren, we moeten die stroom stoppen. Hè, maar we geven nu Lukashenko de dubbelbonus. Hij verdeelt ons en het lukt hem om ons onze waarden opzij te laten schuiven.
Als je gewoon even naar de opiniepeilingen kijkt, dan is ook door de Nederlandse regering. Hè. Dat is heel erg interessant wat er net is gebeurd. 75% van de Nederlanders die vindt het wel oké, inclusief het terugduwen van vluchtelingen. Dus er is een redelijk draagvlak voor. Er is echt van aan het veranderen. En ik begrijp wel dat er een politiek geweldig probleem is hierbij. Maar je kunt een potentaat als Lukashenko kan je niet belonen.
Zeker.
Voor het beleid dat hij voert. Ik bedoel, dan is echt het hek van de dam. Als vluchtelingen als wapen worden ingezet. Tegen wapens moet je verdedigen. En dat klinkt verschrikkelijk. En dat leidt tot afgrijzelijke tafelen. Maar je kan hier geen millimeter op toegeven. En dan vervolgens ga ik met Arend Jan mee. Als hij zegt van je moet de Polen helpen. Mee eens. Maar dan hoe? Niet door die vluchtelingen eruit te halen. En naar andere landen te brengen. Of weer terug te brengen. Maar je moet ze helpen om ervoor te zorgen dat ze niet binnenkomen. En vervolgens zeg je tegen ze van mijn punt achter de schermen. En nou is even opgehouden met dat glazen rond die rechtsstaat.
En even één ding heb ik nog niet te delen. Wat mag Polen nou, zeg maar, volgens de wet? Formeel, moeten ze die mensen formeel toelaten tot een asielprocedure? Of mag je gewoon zeggen, ja, je mag je grens bewaken?
Nee, ze zitten in Wit-Rusland. Ja. Ze zitten helemaal niet in Polen.
In zowel Letland, Litouwen en Polen is nu extra nationale noodwetgeving die pushbacks in die drie landen legaliseert. Dat heet in Litouwen dan redirection. Hè? Dus het teruggeleiden van de mensen. Die pushbacks zijn volgens de internationale verdragen verboden. Ja. En ik denk dat het toch echt de moeite waard is om de beide aanpak naast elkaar ook te doen. Hè? Lukashenko moet veel harder worden aangepakt. Ik ben echt ontzettend boos op de slappe houding van de commissie en ook van de lidstaten vanaf de zomer op dit punt. En ik ben ook nog niet zeker van dat de sancties die er nu weer aankomen, hè, dat gaat volgens een kruideniersachtige methode, waarbij het ene land dan weer iemand mag wegstrepen. En zo hou je een steeds korter lijstje over van het te treffen bedrijven en individuen. Mm-hmm. Dat is vreselijk en dat is heel slecht. Maar daarnaast is dit natuurlijk ook precies wat we 5 jaar hebben laten liggen. Een asiel- en migratiebeleid voor heel Europa. We wilden dat niet meer wat we in 2015 hebben gehad. Ik vind Moria een van de grootste schandvlekken van Europa. Maar we krijgen op deze manier nooit vat op dit probleem.
Thijs, dit heeft niks te maken met een migratiebeleid. Dit heeft te maken met een potentaat die bezig is om vluchtelingen als wapen te zetten. Ik ben het volstrekt eens met je opmerking over het migratiebeleid. En ik vind ook dat Europa, als het nodig is, vluchtelingen moet kunnen ontvangen. Ik bedoel, daar hebben we ook internationale verdragen voor. Maar dit is een heel ander verhaal. Dit heeft niks met humaniteit te maken. Dit is een veiligheidsprobleem. En als je het als veiligheidsprobleem bekijkt, dan kom je ook tot andere conclusies. En daar zit het grote probleem in. Dit heeft niks te maken met humanitair. Hier wordt bewust een humanitaire ramp gecreëerd. Dat is precies wat Milosevic deed in 1999 tijdens de Kosovo-oorlog. Ja. Hij jaagt die
Marokko met Spanje.
Dit is gebeurd ook met de aanvallen van Rusland op Aleppo. Jaagt de vluchtelingen de grens over. Dat is echt van een andere orde.
Maar dan zeg je dus ook van dan moeten wij helaas ook onze eigen wetten overtreden om ons te verweren tegen zo'n aanval?
Daar ben ik van overtuigd. Hè. Dus Thijs heeft net terecht gezegd van je gaat naar een situatie toe waarin die landen dus feitelijk al wetgeving aan het introduceren zijn waarin pushbacks mogelijk worden. Wat dus gewoon niet mag, internationaal rechtelijk. Maar daar wordt gewoon staatbeleid, kan ik je melden.
Maar toch nog even één keer proberen, want volgens mij zit de spanning echt ook in het EU-migratie- en asielbeleid, waarbij sommige landen, veel landen, ook Nederland, zich eigenlijk blijven verschuilen achter de Dublin-regeling. Ja. En de spanning voor een land wat in de frontlinie staat, en dan, nee, dat zijn de Zuid-Europese landen, maar ook Litouwen en Polen op dit moment, is, moet ik Dublin negeren, of moet ik de mensenrechten schenden? Ik ga niet oproepen hier in de podcast om te zeggen, schuif de regels maar terzijde, maar dat is wel het dilemma voor zo'n land. En het gaat dus ook vaak om piekbelasting. Hè? Litouwen heeft ook uitgelegd, wij hadden op een gegeven moment zoveel mensen in één keer, dat dat het probleem was. Nu heeft men het ook met door mij niet zo gewaardeerde pushbacks weer onder controle. Hè? De 4000 mensen die er al zijn, worden ook nu door Litouwen zo goed en zo kwaad als het gaat in procedure en ook redelijk goed opgevangen. Maar het gaat om die piekbelasting, die piek eruit halen en vervolgens inderdaad ook zorgen dat de stroom opdroogt. Het moet gewoon onmogelijk gemaakt worden voor Lukashenko om dit soort dingen te doen.
Het gaat niet om de piekbelasting. Het gaat om het feit dat vluchtelingen als wapen worden gebruikt. Dat is het punt.
Dat is ook vreselijk. Maar de consequentie is een humanitaire ramp.
Ja, maar die hebben wij niet gecreëerd.
Eens, maar
bewust gecreëerd.
Maar als wij nu zeggen, wij trekken onze handen hier vooraf, dan zijn we uiteindelijk.
Nee, je moet Lukashenko dwingen om die mensen fatsoenlijk in hun land op te vangen. En van mijn part een ticket terug te geven naar hun eigen land. Want we weten dus inmiddels ook dat het gros van de mensen dat komt gewoon geen schijn van kans krijgt om hier een verblijfsvergunning te krijgen. Dat zijn economische vluchtelingen. En ik vind echt, ik bedoel, ik ben absoluut voor een humanitaire aanpak. Maar dit is echt een ander verhaal.
Maar de mensen die het Poolse grondgebied bereiken of aan de Poolse grens bij een border crossing zijn, die moeten de mogelijkheid hebben om in Polen asiel aan te vragen. Dat is de regel en daar zal ook Polen zich wat mij betreft aan moeten houden. De mensen die nog in Belarus zijn, nog in Minsk, ja, daar kun je ook nog van zeggen, nou ja goed, zijn er nog, die zijn nog niet aan die Poolse grens.
Daarmee zet je de deur open voor potentaten die dit soort verschrikkelijke gedrag aan banden leggen. Ik bedoel, je gaat je toch ook beschermen tegen een cyberaanval vanuit Wit-Rusland? Wat krijgen we nou? Dat doe je toch ook? Dus je moet je hier tegen beschermen, tegen dit soort dingen. En daarnaast, als je echt gewoon, als er sprake is van humanitaire rampen in een bepaald land, en dat mensen daarom hier naartoe komen, dat is een heel ander verhaal. Maar hier wordt bewust een humanitaire ramp gecreëerd.
Eens, dat is de geanceneerde.
Dat is verschrikkelijk.
Een geanceneerde humanitaire ramp, maar desondanks een humanitaire ramp. En die mensen die aan de grens vastzitten en klem, die kunnen we niet aan hun lot overlaten.
Nee, maar waarom mag Lukashenko ze dan wel aan de lot overlaten?
Ja, maar ik zeg ook niet dat we dat goedkeuren. Hè?
Niet veranderen met sancties. Want sancties hebben door de bank genomen niet zoveel effect. Je straft iemand. Het is wel vervelend als dat gebeurt. Maar Dit gaat de situatie niet veranderen. En bovendien sinds 2004 om precies te zijn, worden er al sancties opgelegd aan het adres van Lukashenko. Dat gaat maar door. Ik bedoel, dat is een van de meest gesanctioneerde landen van de wereld inmiddels. Ja. Nog een keer enkele tientallen mensen op een zwarte lijst, weet je, dat gaat echt...
Lukashenko is ook zo wanhopig dat hij, ook al krijgt hij meer sancties, zelf al niet veranderen. Dus hij is gewoon met een wanhoopsoffensief nodig.
Eens, maar,
de enige druk op Lukashenko is via Moskou. En we zullen dus met Poetin moeten gaan praten.
Ik weet het niet. Als je dat gaat doen, dan maak je dus weer afhankelijk van Poetin. Ik zou dat gewoon niet doen. Ik zou mijn middelvinger opsteken. En ik bedoel, ik heb nooit gedacht dat ik ooit nog eens een keer zo zou praten, want ik hoor niet tot die school. Maar ik zou mijn middelvinger opsteken naar Poetin en naar Lukashenko en zeggen van: vrienden, je komt er gewoon niet in, want dit is geanceneerd. Punt. Dit kunnen we gewoon niet toestaan. Ja, en dan krijg je dus hack en pushbacks. Ja, het is niet anders. En als er geen sprake is van geanceneerd, dan moet je terugvallen precies op de regelingen die Thijs heeft
aangegeven. Waar we het misschien wel over eens zijn, is dat we veel sterker ook moeten kijken naar de landen die Rusland ook probeert te pesten. De andere Eastern Neighborhood landen, om het even met lelijk Engels te zeggen. Dus Oekraïne, Georgië, de democratieën rondom Rusland. Daar veel krachtiger te helpen, ook bij hun problemen.
Dat zegt Gerald Knoos
die ze hebben. Ja. Nee, dat was gisteren ook in een andere podcast van Politico heeft hij daarover gesproken. Die landen veel sterker helpen, omdat je daarmee ook een deel van de lol, tussen aanhalingstekens, die Lukashenko en Poetin misschien nu hebben, ook weghaalt. Hè? Nou. Want dan is het effect namelijk dat van hun acties, dat er eigenlijk een veel sterkere betrokkenheid van de VS, van Europa, komt bij die landen in Oekraïne, in Georgië.
Ja, maar wat zou je daarmee willen bereiken? Dat die landen lid worden van de NAVO, van de Europese Unie?
Nee, maar dan haal je...
Maar tot ongehoorde shit.
Dan haal je voor nu in ieder geval ook de strategie een beetje onderuit, hè, die nu gespeeld wordt. Omdat de strategie erop gericht is om ons juist uit die landen weg te krijgen. Ik heb het helemaal niet over lidmaatschappen. Maar ik denk dat als je laat zien dat je Oekraïne, maar ook andere landen, juist meer steunt, ook met hun migratieproblemen, als je hun ook verder support in het hervormen van hun eigen landen, dan geef je juist aan wat je wel wil.
Als de Russen ergens bang voor zijn, zijn het die kleurenrevoluties. En als wij dit gaan doen, dan ontstaat er echt een geweldig probleem met Rusland. Want dit is nou precies waar ze ongelooflijk bang voor zijn. Dat wij proberen de zaak zo te regelen dat ze ons kamp binnenkomen. En dan kun je zeggen, ja, maar dat doen we niet, want ze hoeven geen lid te worden. Maar dat wordt gewoon niet gedaan. Ja,
maar we zoeken naar leverage en we zoeken naar manieren om wel op een of andere manier door te dringen daar. Dat lukt niet via Minsk, want we willen ook geen zaken doen met Lukashenko. Daar ben ik ook op tegen.
Maar je moet het zijn probleem maken. Je moet er gewoon alles aan doen om zijn probleem
te maken. Gerald Knoos stelt voor om dus de vluchtelingen, die 4000 die er dus al zijn, om die dus te brengen naar de Oekraïne. Dat is een voorstel.
Waarom dat dan?
Nou, omdat het aan jouw argument tegemoet te komen. We mogen ze niet belonen door ze hier op te nemen.
Maar waarom breng je ze dan naar Oekraïne? Die heeft er toch ook niets mee te maken?
Ja, bovendien heeft de Oekraïne ook geen prikkel om het te aanvaarden. Dat betekent dus dat het gewoon heel veel geld gaat kosten.
Dat is gewoon onzin. Je moet ze gewoon terugsturen. En dat gebeurt dus nu al.
Maar als je ze terugstuurt, zijn democratieën met publieke opinie, is dat een duurzame oplossing? Heel vervelend uitzien.
In dit hele specifieke geval moet je volgens mij een punt maken. En het laat onverlet dat je wel humaan moet zijn op het gebied van vluchtelingencrisis. En dat je arbeidsmigratie gereguleerd moet organiseren. Maar dit is gewoon een ander verhaal, jongens. Dat is het hele punt.
Maar stel je voor dat er straks 10.000 mensen zitten en er gaan duizenden overlijden in de bossen. Dat lijkt me ook geen duurzame oplossing, hè?
Nee, maar de grote vraag is wie dan aan de schandpaal wordt genageld. De Europese Unie of Lukashenko? Want die doet het.
Uiteindelijk primair natuurlijk Lukashenko. Maar wij zijn door het beleid van Polen, en Polen is wel een lidstaat van de Europese Unie, daar voel ik mij ook verantwoordelijk voor. Ook voor de mensen in Polen die hier ook niet om gevraagd hebben. Want laten we ook niet vergeten dat het de Poolse regering allemaal wel heel goed uitkomt. Hè? Het is een ontzettend fantastische afleidingsmanoeuvre van de dalende support met betrekking tot hun rechtsstaatcrisis, met betrekking tot hun abortuswetgeving. De Polen hebben dat echt wel door op dit moment. En dit komt ontzettend goed uit. Daarom houdt Polen al als je het hebt over mensen die dit in stand willen houden, dit ook een beetje in stand. Dus ik vind echt dat we moeten zorgen dat we Polen ervan overtuigen hulp toe te laten, de mensen die het Pools grondgebied al hebben bereikt, gewoon behandelen volgens onze normen. En de mensen die nog in Belarus zitten, ja, zolang ze aan die andere kant van die grens zitten, zijn ze de verantwoordelijkheid van Lukashenko.
Je hebt zelf gezegd dat Litouwen precies hetzelfde doet. Hekken bouwen en pushbacks.
Maar daar ben ik ook niet voor. Want ik heb dat zelf gezien. Ik heb er niet bij gestaan.
Dus
maar
het heeft niks met rechtsstatelijk te maken.
Men heeft uitgelegd dat men inderdaad die redirection, die pushbacks doet. Dat het probleem daarvan is ook dat Litouwen zegt, je kunt asiel aanvragen in Litouwen op de ambassade in Minsk en bij een official border crossing. Het laatste wat Lukashenko natuurlijk wil is mensen bij de official border crossing, bij de echte grenspost, de grens overzetten. Want dan zou die toegeven wat hij aan het doen is. Dus dat is natuurlijk precies wat er niet gebeurt. Maar ik denk dat wat dat betreft ook die landen, en zeker ook Litouwen, die echt probeert om het nog enigszins binnen de regels te doen, die onze steun verdient om dit wel beter te doen.
Maar pushbacks zijn niet volgens de regels.
Nee, daarom vind ik ook dat die er niet moeten zijn. Wij hebben ook al heel lang gezegd, en dat is ook deze week nog aan de orde geweest met de commissie, kijk nou naar die wetgeving, want dat heeft de commissie natuurlijk ook nagelaten.
Dan bouw je nog hoger hek, dan bouw je een hek van 10 meter.
Maar dat is het probleem. We schuiven het probleem steeds maar voor ons uit. En de commissie heeft zelfs de wetgeving uit Litouwen, Letland en Polen niet willen beoordelen, terwijl die niet in strijd is met onze eigen regels.
Dat klopt. Maar dat maakt mij eerlijk gezegd op dit punt, als je vluchtelingen als wapen gebruikt, niet zo gek veel uit.
Dit soort dingen gebeurt natuurlijk niet voor het eerst. Erdogan heeft wel eens gedreigd om de Turkije-deal op te zeggen. Volgens mij Gaddafi die kwam ook altijd met dat verhaal van, nou, als ik laat iedereen wel doorgaan. Hoe maakt Europa zich nou onbeschikbaar voor dit soort chantage?
Ja, ik heb het al gezegd. Het is niet mijn idee, maar hekbouw is echt het enige wat je kunt doen. En hekken zijn door de macht genomen wel effectief, moet je zeggen. Dat blijkt uit de geschiedenis wel.
Kijk, de Turkse grens met
Syrië, de grote Chinese muur.
Is hermetisch afgesloten. Hè? Op de Balkan hebben we ook tussen Balkanlanden gezien dat er enorme hekken zijn. Hongarije ook. Even afgezien van wat je er zelf van vindt, dit verhaal gaat natuurlijk wel eindigen in hekken.
Tuurlijk.
Dat is duidelijk. Het is nogal een probleem. Bij Polen is dat nog te doen, maar bij de Baltische landen is het een enorm stuk. Hè? En daar zullen ze ook hulp bij vragen. De Europese Commissie is daar over dat vraagstuk ook verdeeld. Hè? Von der Leyen wil daar niet voor betalen, maar de anderen willen dat weer wel. Hè? Dus het is wel weer, we zijn wel weer ongelooflijk verdeeld. Hè?
Ja. Ik zou tegen Lukashenko zeggen van, moet je horen, vriend, wat je doet kan niet. Als jij zo humanitair te werk wil gaan, dan vang je ze lekker op. Wij hebben continu ook binnen de Europese Unie discussies over het opvang van vluchtelingen in de regio. Je vangt ze lekker op, je zet ze in een mooi hotel neer. Wij komen naar je toe en we beoordelen van geval tot geval of ze de Europese Unie kunnen worden ingelaten. Nou, als je dat gaat doen, moeten we eens kijken wat er gaat gebeuren. Ik ben echt heel benieuwd. Wat vind je thuis? Nee,
maar om het even goed te begrijpen, jij zegt nu, we moeten juist met Minsk in gesprek gaan.
Natuurlijk.
En zeggen, wij komen ze
natuurlijk
bij jullie,
je moet gewoon tegen
wij komen
Minsk
ze bij jullie natuurlijk beoordelen die
natuurlijk
aanvragen.
Wij komen gewoon in Wit-Rusland beoordelen de aanvragen oké zijn. En zo niet, dan zijn we zelf nog bereid om een ticket terug te betalen. Nou, ik ben heel benieuwd wat er dan gaat gebeuren. Het is een ongebruikelijke manier van doen, maar in de internationale betrekking moet je soms ongebruikelijke dingen doen om je gelijk te krijgen. En je moet er gewoon het blok zetten. Je moet het zijn probleem maken.
Ja, nou ja, ik denk dat voor een deel mijn oplossing, namelijk de oplossing om in ieder geval aan onze kant van de grens ons aan onze eigen regels te houden en dus Polen ervan te overtuigen dat dit zo niet kan, de pushbacks, en dat men aan in ieder geval aan onze kant van de grens die regels handhaven, dat ook al een heel groot deel van de lol voor Lukashenko eraf
maar
haalt.
Maar geen pushbacks betekent hogere hekken. Ja, zo simpel is dat. Ben je daar dan wel voor?
Nee, ik ben helemaal niet zo voorstander van hekken en zeker niet van muren, zoals bepleit zelfs door voorzitter van de Europese Raad op de dag dat we herdachten dat de Berlijnse muur is gevallen. Muren zijn in het algemeen geen succes gebleken in de wereldgeschiedenis.
Historisch gezien zijn muren een groot succes. Dat is echt waar.
Nou, uiteindelijk is gelukkig de Berlijnse muur ook weggegaan. Maar goed,
godzijdank wel, ja.
Het punt
maar
is,
het was wel een succes.
Maar wij spreken ontzettend veel. En dan is ineens ook wel, ook breed in het Europees Parlement, wordt er over solidariteit gesproken. Want de grenzen moeten bewaakt worden. Ik zou hetzelfde gevoel van solidariteit ook graag zien. En ja, ik snap je punt, Rob, over het feit dat dit natuurlijk een geanceneerde, opzettelijk gecreëerde crisis is. Maar wij moeten kijken naar ook wat we zelf hebben laten liggen de afgelopen 5 jaar. En het hele element van hekken en grenzen heeft ook te maken met dat Europese asielmigratiebeleid wat we niet op orde hebben gekregen.
De tijd is op. Ik ben niet eens toegekomen aan dat pingeltje tussendoor. Dat, goed.
De emotie liep zo hoog op.
Op de radio zijn we klaar, maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of boekensteinaandewijk.nl. Kokolo Ergusum vraagt: waarom doet Lukashenko dit nu? Hij dreigt ook al de gasleiding dicht te draaien. Zit hij op zwart zaad? Is het een opdracht van Poetin? Wat is de relatie met de nauwe band tussen Wit-Rusland en Rusland die Lukashenko en Poetin maar niet voltooien?
Ik vind het een lastige vraag. Want de relatie tussen Lukashenko of Lukashenka en Poetin is helemaal niet zo goed. Echt niet. Gewoon heel erg slecht. Natuurlijk probeert Poetin Wit-Rusland als een soort uniepartner te zien. Maar dat wil Lukashenko inmiddels al niet meer. Het is gewoon lastig te beantwoorden. En dan wat echt een interessant punt is, is die gasvoorziening. Er loopt inderdaad, Jamal-pijpleiding loopt dwars door Wit-Rusland heen. Maar de afgelopen weken heeft het gas vooral gestroomd vanuit Duitsland in de richting van Rusland. Ja. Dus als je hem nu gaat afsluiten, dan is mijn idee dat er helemaal niet zoveel gaat gebeuren. Bovendien zien we dat de certificering van Nord Stream 2 op gang begint te komen. En misschien wordt daar nog een beetje vaart achter gezet. En dan heb je die hele Jamal-pijpleiding in mijn optiek helemaal niet meer zo nodig. Dus Polen zat er al niet eens mee. Met dat dreigement. En ik denk Duitsland ook op dit ogenblik niet. Of ik moet het verkeerd zien.
Nou ja, dat zou op zich goed nieuws zijn. Ik heb inderdaad ook wel iets van verschillende berichten over percentages van waar het gas precies vandaan komt gehoord. Wat ook niet onbelangrijk is, is dat het natuurlijk een inkomstenbron is voor Lukashenko. Ja, natuurlijk. Dus hij dreigt er wel mee.
Hij snijdt zich ook in eigen vingers.
Uiteindelijk zit de baas van de kraan natuurlijk in Moskou. Dus als het ook daar juist te veel schade zou opleveren, wordt het ook van die kant niet gesteund.
Maar 2009 heeft gas om dat een keer gedaan.
Ja.
En dat had ook geen geopolitieke reden, maar ze hadden gewoon een financiële akkefietje met Oekraïne.
Ja.
En dat daarvan hebben ze gezegd, ja, dat is toch niet verstandig om dat nog een keer te doen.
maar dus Lukashenko heeft er ook in die zin zelf misschien, en juist als wij ook de sanctie nog verder aanscherpen, geen belang bij, omdat het een van zijn inkomstenbronnen nog is. Ja, net exact. Als dat overvliegen.
Ja. Ja. Maar de vraag was, waarom doet Lukashenko dit? Hij wil dus van die sancties afkomen. Dat is een wanloopsoffensief. Mm-hmm. Natuurlijk, dat gaan we niet doen. We gaan het alleen maar verergeren. Ja. En Poetin vindt het heerlijk als Lukashenko verzwakt is. Want dan heeft hij meer greep op Lukashenko. Maar Poetin is ook, en daarom bepleit ik dus ook om met Poetin te gaan praten. Poetin wil op termijn ook van Lukashenko af.
Ja.
En daar zit dus ook de sleutel van het probleem zit in Moskou.
We moeten vergeten dat die Wagner-groep, een soort hitteam uit Rusland, geprobeerd heeft om die verkiezingen ook te verstoren. Dat is niet gelukt, hè?
Ja.
En die relatie is echt gewoon heel slecht tussen Poetin en Lukashenka.
Ja.
Er waren ook meerdere vragen met verwijzing naar berichten van deze week van Russische troepensamentrekkingen bij de grens met Oekraïne.
Moeten we
dit ook meenemen bij het onderwerp van
onruststoken? We hebben nou zo vaak gezien dat die troepen worden teruggetrokken, samengetrokken voor de grens van Oekraïne. Nee. Dat leidt iedere keer ook weer tot dreigingen van sancties. Nog niet zo lang geleden heeft dat toegeleid dat de Amerikanen hun troepenaanwezigheid versterkt hebben.
Dus eigenlijk het tegengestelde effect wat Moskou wil.
Tegengestelde effect.
En ook, weet je, als je naar de Oost-Oekraïne kijkt, je hebt daar dus allemaal failliete mijnbouw en ga zo maar door. Hè. Trouwens aan de Russische kant ook. Wat heeft Poetin daar nou? Dat kost dan heel veel geld als hij nog een stuk van Oost. Dan krijgt hij ook nog, is hij verantwoordelijk voor die ellende daar. Dus met antwoorden, volgens mij is het meer gewoon gedreig, maar niet echt. Dat hij dat gaat doen.
Maar ja, het kan natuurlijk een keer uit de klauwen lopen. Ik hou er niet zo van wanneer kernwapenmogendheden beginnen te sollen met militairen. Lukashenko, die heeft natuurlijk gisteren ook weer geroepen van ik heb ook die Amerikanen of die Russische nucleaire bommenwerpers nodig. Ja. Ik bedoel, het woord nucleair, dat wordt ook alweer erg makkelijk gebruikt. Ik bedoel, dan ben je toch echt wel geschift hoor als je dat soort dingen roept.
En Poetin heeft die gestuurd, toch?
Ja, dat vind ik ook geschift gedrag, om het maar even huiselijk te zeggen.
Maar ook wel weer de klassieke trucs van autocratische leiders. Ja, intimidatie en het uitlokken van een reactie. Ja. Ja. Eerlijkheid gebied ook te zeggen dat Europa in die zin nog steeds ook slecht met één mond kan spreken. En daar helder en snel op kan reageren op dit soort provocaties.
Ja, nou ja, goed. Maar het versterkt, vind ik wel, hoor, het argument om te zeggen van bekijk het maar. We geven geen duimbreedte toe.
Bouta vraagt, is het juridisch mogelijk deze vluchtelingen binnen te laten en economische vluchtelingen direct op een vliegtuig terug naar huis te zetten? In Polen kan sowieso meer juridisch dan in andere Europese landen.
Ik denk dat het kan. Ja, als je daarvoor zou kiezen, toch Thijs, dan kan dat toch?
Kijk, het punt is ook, en dat is ook mijn pleidooi, blijft natuurlijk om onze eigen procedures, goed is ook kwaad als het gaat, toch te handhaven. Dat resulteert in inderdaad ook in veel gevallen waarschijnlijk in een afwijzing van het asielverzoek. Dan is het volgende probleem inderdaad de terugkeer. En daar zijn de verschillen weer groot tussen de landen waar hen de mensen zouden moeten terugkeren. Ja. Irak is een groot probleem wat dat betreft als mensen al asiel hebben aangevraagd en dat is afgewezen. Maar uiteindelijk moet je, en dat is ook weer een pleidooi, om het Europees beter en sneller te regelen via een snelle procedure, inclusief een goede terugkeerpolitiek.
Volgens mij zit Jeroen van Gerven op diezelfde lijn. Die zegt, mensen aan de grens worden nu niet de EU binnengelaten omdat Lukashenko dan zijn zin zou krijgen. Maar zou deze dictator niet veel meer in zijn hemd staan als de EU deze groep zonder blikken of blozen in de asielprocedure neemt? Is dat niet een effectieve manier om het probleem weg te...
Ik vind het op zich ook een sympathieke redenering. Maar je hebt te maken met potentaten, met autocraten, met dictators. En dan moet je echt... Dan moet je echt paal en perk stellen aan bepaald gedrag. Gebeurt dat niet, dan gaan ze door. En dat is denk ik waar de Europese Unie wel heel veel moeite mee heeft. Want dan krijg je dus de argumenten van Thijs. Hoe sympathiek ook. Van je moet je houden aan je procedures en je eigen waarden. Maar het probleem is, je hebt een tegenstander die nou juist inspeelt op het feit dat wij die procedures en waardes hebben. En dus ons in een bepaalde hoek duwen. En dat leidt uiteindelijk, als je hierin meegaat, ook tot geweldige problemen intern van de landen. Omdat de burgers gewoon wel echt aan de kant zitten van de harde maatregelen. Dat is echt een groot probleem, hoor.
Maar daar hebben we toch ook echt politici nodig, en ook in Nederland, die zich niet laten gijzelen door de makelaars in angst, die ook durven uit te leggen dat dit probleem, hoe ongelooflijk vervelend en crimineel ook wat Lukashenko doet, op geen enkele manier te vergelijken is met de aantallen die we eerder hadden. Dit waren de aantallen die in Duitsland in 2015 per uur binnenkwamen.
Dat is waar. Maar denk eens verder. Van, stel je voor dat je het gedrag zal belonen. Het punt wat Rob maakt. Dan wordt het wel heel veel. Hè?
Ja, maar,
als je een krokodil voedsel geeft, zei Churchill, dan eindigt het ermee dat je zelf ook wordt opgegeten.
Ja, maar daarom moet het ook parallel gaan. Want ik ben helemaal niet te beroerd om ook inderdaad die hardheid en die fermheid. Ik zou dat graag zien. Ik ben ook erg voor een veel steviger en eensgezinder buitenlands beleid. Veel sneller reageren. En dan moet je ook stevig durven zijn. Dus het gaat alleen maar als je het ook koppelt aan het volledig isoleren van Lukashenko. Het zorgen, ook met derde landen. Want wij doen sancties zelf als Europese Unie. Maar we zijn te slecht geweest in het bouwen van een coalitie van landen, Turkije, de Golfstaten, om te voorkomen dat mensen überhaupt op die vliegtuigen
maar
stappen.
Overschat niet wat je kunt doen. Hoe lang zijn we nou al bezig met die Kim Jong-un en consorten in Noord-Korea? Ik bedoel, die blijven ook maar gewoon doorzeuren en zaniken. En het is een land van niks. Het is een communistisch openluchtmuseum. Maar ondertussen houden ze wel de Verenigde Staten bezig. Dus het is niet een kwestie van sancties opleggen. Omdat je met sancties heel weinig kunt bereiken. Dat is allemaal heel vervelend voor degene die het overkomt. Vraagt Sjoerd maar dat is een soort sancties dat je dus gaat opleggen. Maar volgens mij is het niet zo dat Sjoerd maar nou elke nacht badend in zweet wakker wordt, omdat hij China niet meer in kan, om maar eens wat te noemen. Dat is het punt niet. Nee, het punt is dat als je aangevallen wordt, dan moet je verdedigen. En het praten komt daarna. En het is een veiligheidsprobleem. En dat is denk ik het grote probleem. Maar ik ben ervan overtuigd dat de politiek daar ook in meegaat op een gegeven moment. Je hebt gewoon geen keus. Zo simpel is het.
Ja. Maar ik denk dat het ook, dat praten komt daarna, geldt wat mij betreft dus ook voor eerst mensenlevens redden en dan verder praten. En wat we nu doen is praten over iets terwijl de mensen daar straks de komende weken doodgaan aan die grens. Ik ben daar gewoon ongelooflijk bezorgd over.
Ik ook, maar het gebeurt dus wel. En als dat gebeurt, dan gebeurt het dus wel op het grondgebied van Wit-Rusland.
Ja, maar wat op het grondgebied van Wit-Rusland gebeurt, is op het grondgebied van Wit-Rusland. Maar Polen moet de mensen die Pools grondgebied bereiken, en dat gebeurt nu niet, want die worden zonder pardon weer de grens terug overgezet in de onveiligheid van de Wit-Russische situatie. Dat kunnen we niet accepteren. We moeten daar, en daar moeten we Polen ook bij helpen, dat moeten we niet toestaan. Want dan zwichten we inderdaad voor die chantage. En dan gaan we inderdaad ook laten zien dat wij onze waarden aan de kant willen willen schuiven. Als ze
maar
dit soort dingen.
Dat is precies wat hij ook wil.
Ja, ja nou, ik ben daar dus ook niet voor, maar goed.
Ja, we hebben
volgende vraag.
Ja. Nou ja, ja. Ik had nog meerdere mensen die een beetje met ons mee proberen te denken in hoe op zo'n hybride aanval te reageren. Cyber oppert precies andersom. Fred Tusveld heeft het over Belarus en eventueel Rusland uit SWIFT gooien.
Ja,
Paul Muskus, een corridor zoals Turkije die in Syrië wilde.
SWIFT had al lang moeten gebeuren ook. En nog veel meer dingen die al lang hadden moeten gebeuren. Ik heb ook met mensen in Wit-Rusland gesproken al voor de zomer. Die zeiden, doe het. Wij redden het hier nog wel even. Hè? Want dat is natuurlijk ook een bekend verhaal. We treffen ook de bevolking in Belarus natuurlijk met die sancties. Maar juist in het geval van Belarus gaat het grootste deel van die inkomstenstromen direct naar het regime. Hè? Dus wie er vooral mee treft is de kliek rond Lukashenko. En daar zijn we als Europese Unie echt te slap in geweest.
Als je ze uit SWIFT gooit, op zich is daar veel voor te zeggen. Dat is ook geprobeerd met. Want die discussie heeft gelopen toen na 2014 Poetin zijn troepen samentrok voor de grens van Oekraïne. En dat is waarschijnlijk een enorme afschrikking geweest om het niet te doen. Maar als je dit gaat doen, dan sloop je dus de economie van Wit-Rusland totaal. Omdat je daarmee alle financiële transacties ook internationaal onmogelijk maakt. Maar dan kan ik je melden, dan wordt Wit-Rusland heel snel onderdeel van Rusland.
Want Rusland heeft een alternatief.
Nu een alternatief voor SWIFT te ontwikkelen, omdat ze zich kapot hebben geschrokken van wat er een aantal jaar geleden is gebeurd.
Rusland
ja, de vraag is thuis, wil je dat?
Nou ja, kijk, ik ben heel erg voor een korte, snelle klap. Hè? En als dat op korte termijn zorgt dat die. Want kijk, ik denk ook namelijk, en zo plat is het volgens mij ook, al die mensen die vliegtuigen leveren, die willen ook betaald worden. Hè? Als er ook maar enige twijfel ontstaat, ook bij anderen, dat Lukashenko niet meer aan zijn betaling verplichting kan voldoen, is dat ook een manier om het snel op te laten houden. Ik vond eigenlijk voor de zomer al dat we één kans hadden om dit goed te doen. Laten we die kans dan nu grijpen. Hè. Elke crisis kan ook weer een moment zijn om wel de goede dingen te doen. En ik denk dat als het een korte, snelle klap kan zijn, gecombineerd met ook een andere houding aan de Europese kant, dat we misschien een stap verder kunnen komen vanuit deze vreselijke situatie.
Want er zijn historisch weinig voorbeelden ervan. Als je gewoon kijkt hoe sancties uitgewerkt hebben, dan werkt het meestal niet. Je kunt wel iets voorkomen, hè, dus dat er bijvoorbeeld nog meer migranten via de Wit-Russische route naar Europa komen.
Maar dat is het hoofddoel
dat
natuurlijk.
Dat zal al aardig zijn, maar denk niet dat je dit probleem helemaal kan. Dat je hem terug kan schoppen in je hok. Dat gaat je niet lukken.
En de geschiedenis is ook interessant. Hè? De Ieren hadden een participatie in een leasemaatschappij. Ja. Die hebben dus de afgelopen week zijn ze omgedraaid. Zo gaat dat binnen de Europese Commissie. Wordt eindeloos over gesproken. Nou, de Italianen kopen heel veel fosfaten, kunstmest. Potash.
Ja.
En die willen daar wel mee doorgaan. Die hebben dat nodig. Het alternatief is geloof ik Marokko, hè?
Ja, maar dat is dus echt te gek voor woorden. Hè? En ook via de Rotterdamse haven zijn er nog wat handelsbelangen.
Olie, gas.
Dus het is al te gek voor woorden die dat onderhandelen over die sancties tussen die lidstaten, waarbij dan iedereen wat mag afstrepen. Het is werkelijk vreselijk, omdat het, als het nou met een land zou kunnen, een relatief kleine economie, niet zo divers, dan zou het met Wit-Rusland kunnen.
Ja, maar als je dat dus gaat doen, als je alles tegelijkertijd gaat doen, als ik het woord zeggen had, zou ik dat dus niet doen. Er zijn al enorm veel sancties. We weten dat sancties niet 100% effectief zijn. Wel iets kunnen bereiken, maar dan zou ik langzaam verder druk opvoeren. Want er komen nog gewoon meer dingen op ons af. Als je dus nu al uit SWIFT flikkert, of je gaat geen potash meer importeren, waar je ze heel hard mee raakt, dan heb je verder ook geen escalatie mogelijk.
Maar goed, dan
dus je hebt echt een escalatieladder nodig die je gedurende meerdere maanden kunt inzetten.
Ja, maar sinds juni hebben we dus niets nieuws meer gedaan. Hè? En daarom had ik in juli dus gezegd, ga nou beginnen met het voorbereiden van dat pakket. Dat vind ik prima, zegt Rob. Als we een goede strategie hadden met een duidelijke escalatie,
die heb je nodig,
ook laten zien aan Lukashenko. Als je dit niet, dan komt dat eraan.
Ja, doen.
Maar we hebben 4 kostbare maanden laten verlopen.
Er ligt natuurlijk wel weer een pakket met 33 extra mensen die moeten worden.
Hey, misschien nog eentje, denk ik aan nu je het hebt over escalatie. Hoe gevaarlijk is het feit dat er nu gewapende soldaten tegenover elkaar aan de NAVO-grens staan daar?
Ja, op zich is dat wel link. Want het kan gewoon misgaan. Als er over en weer wordt geschoten. Nou, dan moet ik nog kijken wat er gaat gebeuren. Maar wat er dan gaat gebeuren, kan ik je melden, is dat de NAVO wordt ingeroepen. Dan is er geen kwestie meer van de Europese Unie met wat sancties. Maar dan wordt artikel 4 ingeroepen. Consultatie. En als dat niks oplevert, of als dat wel oplevert dat er dus inderdaad een direct veiligheidsrisico is, dan wordt artikel 5 ingeroepen. En een aanval op één is een aanval op andere, op alle. Dan hebben we echt een probleem, hoor. En dan kan je er misschien wel niet aan ontkomen dat ook Nederlandse troepen in de richting van de grens worden gedirigeerd.
Het lijkt me dus ook een goede reden om wel met Poetin te praten.
Ja, exact.
Ja, en ook omdat,
met Lukashenko.
Ja, maar ook omdat natuurlijk wat je wel vaker ziet, maar jullie weten daar nog meer van dan ik, dat natuurlijk heel veel conflicten in onze wereld vandaag de dag proxies zijn, hè, voor niet echte conflicten die men niet op de spits wil drijven. Je ziet het ook natuurlijk in het Midden-Oosten. Heel veel. En dit is natuurlijk ook iets waar het ook niet in het belang is uiteindelijk van Poetin om dit conflict daadwerkelijk tot een echt conflict te laten komen. Dat is een beetje mijn positievere kijk dan weer.
Dan
Rob. Hè, dat ik zeg, nou ja, goed.
Je moet wel positief ook ben ik niet, hoor.
Nee, maar daarom is het ook goed evenwicht. Dus ik hoop wat dat betreft dat iedereen ook dat hoofd een beetje koel houdt. Maar we moeten wel alert zijn, ook in de nabije toekomst veel meer op dit soort proxies voor conflicten die eigenlijk misbruikt worden om iets anders niet te hoeven doen.
Ja.
Dit was weer Boekestein aan de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Thijs Reuten. En tot volgende week.
Mooi.
Mooie discussie.
Je kwam het echt heel mooi naar voren.
Ja, vond ik ook. Het hele dilemma is geschetst. Je deed het heel goed.
Hey ondernemer. Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.